afperser van Nicky Lee Jansen moet boeten na het dreigen met en het publiceren van een pikante video van de jonge vrouw uit Elst. De rechtbank deed vandaag uitspraak in de zaak die het leven van Nicky totaal op zijn kop zet.
Ja, beste luisteraars, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Climoloog. En de eerste van seizoen 2. En zoals jullie net hoorden bij de intro, een hele speciale, want we hebben Nicky Lee Jansen te gast. En wij gaan dan met haar in gesprek over haar zaak. Die heeft gespeeld waarbij een naakt video van haar is gestolen. En vervolgens ook op Dumpert is geplaatst. Een enorm indrukwekkend verhaal. En we hopen dat jullie met veel plezier naar gaan luisteren.
In 2017 is mijn Dropbox-account gehackt door een toen nog onbekende cybercrimineel. In die Dropbox-account daar stonden wat intieme foto's en video's die ik gemaakt had voor mijn vriend. In het begin van onze relatie woonden we 165 kilometer bij elkaar vandaan. Dus nou, hè, in de ene keer stuur je slaap lekker en de andere keer komt er een fotootje bij, zeg maar. Goed, inmiddels woonde ik samen met hem in Medemblik. Dus die Dropbox was een soort van... ja, oude schoenendoos onder je bed of op zolder van vroeger, waar je toch nog wat in bewaarde van het begin van je relatie. Maar waar we eigenlijk zelf nooit meer in keken en soms zelf het bestaan van die hele Dropbox niet meer wisten. Totdat ik inderdaad op 15 januari 2017 een mail kreeg van: goh, er is ingelogd in je Dropbox-account vanaf een nieuwe locatie. En toen dacht ik wel van, ingelogd. Hè? Joost die was naar een verjaardag en ik lag thuis op bed. Dus hoezo is er in die Dropbox ingelogd? Ik heb op die link geklikt om te kijken van, goh, hè, waar is dan ingelogd? Want dat kon je zien. En op het moment dat ik dat deed, kreeg ik een lege pagina en verdween eigenlijk dat mailtje ook uit mijn inbox. Ik heb alles gedaan om hem terug te vinden, maar ik vond hem niet. En op dat moment besefte ik eigenlijk, toen de eerste Facebook Messenger privéberichten binnenkwamen van vrienden, met de tekst: Henik, er staat een filmpje op je tijdlijn waarvan ik betwijfel of je hem wel online wil hebben. Toen dacht ik, dit is waar men voor waarschuwt. Druk niet op bepaalde links. En vanaf dat moment is eigenlijk mijn hele digitale wereld overgenomen. Mijn Facebook, daar zat mijn hacker zeg maar in. Hij zat dus in mijn Dropbox en hij typte mails in mijn inbox die bij concepten bleven staan. En daar stond de tekst: beste Nicky en Joost, als je niet voor 30 maart 3000 bitcoin betaalt, dan ga ik met de intieme data die ik uit je Dropbox heb gehaald online. En toen stortte mijn wereld al in. Toen dacht ik van, hoe kan dit? Nog steeds wel een soort van overlevingsstand van, ik moet dit eraf krijgen en ik moet ervoor zorgen dat hij in ieder geval niet meer in mijn Facebook kan. Want hij was ook degene die antwoordde op privéberichten die ik zeg maar binnenkreeg. En uiteindelijk zijn dreigingen via WhatsApp werden steeds heftiger. Hij wist alles. Hij wist waar ik woonde. Hij wist mijn bankrekeninggegevens. Hij wist mijn social media accounts. Dus politie wel van contact. En uiteindelijk een van zijn laatste dreigingen was: en Dumpert niet te vergeten. En uiteindelijk hebben wij toen Dumpert ingelicht van, goh, ik word afgedreigd. En een van zijn dreigementen is dat hij me op Dumpert gaat plaatsen. Plaats het alsjeblieft niet, hebben we op de voicemail ingesproken. Maar zelfs dat heeft de hacker voor elkaar gekregen. Dus ik stond inderdaad op Dumpert met binnen 36 uur 1 miljoen views. En toen begon eigenlijk mijn eigen strijd om te zorgen dat ik erachter kwam wie dit geweest is. En om natuurlijk het beeldmateriaal offline te halen.
Want hoe begint zo'n strijd? Ik kan me voorstellen dat er een heleboel over je heen komt. Hoe reageer je daar eigenlijk op?
Ja, ik vraag mezelf soms nogmaals af hoe ik op dat moment zo helder heb kunnen nadenken, zeg maar. Want ik heb inderdaad meteen mijn wachtwoorden veranderd van Facebook. Ik heb eigenlijk die Dropbox-account meteen verwijderd. Ik heb de politie gebeld. Maar wel allemaal echt in een soort van paniek en wanhoop. Van ja, weet je weet niet wat je kan doen. Los van inderdaad je wachtwoorden gaan veranderen. Alleen toen de politie net aangaf van, goh, verander je wachtwoorden en voor de rest moet je even afwachten wat hij gaat doen. Toen zakte de moed wel in mijn schoenen. Want ik had echt mijn hoop gevestigd op, politie gaat me hierbij helpen. Zeker omdat de dreigementen gewoon echt wel erger werden. En dat was wel het moment dat ik me eigenlijk in mijn eigen huis ook gewoon niet meer veilig voelde. Omdat hij wist waar ik woonde. En omdat hij wist alles. En ik had geen idee wie er aan de andere kant zat. Dus het gevoel wat me heel erg overheerst heeft toen, was echt wel gewoon die radeloosheid en die wanhoop van, joh, waar moet je heen? Wie kan je helpen? En komt het ooit goed? Ik bedoel, dat filmpje staat online. En ik dacht dat ik er alles aan gedaan had om dat tegen te gaan, door Dumpert in te lichten en door de politie in te schakelen. Maar zelfs dat kreeg die hacker voor elkaar. Dus dan heb je wel echt het idee van, die hacker heeft je in zijn macht. En die kan eigenlijk alles maar doen wat hij wil doen. Want er is niemand die er voor jou is, of die je kan helpen, of die dit kan stoppen. En dat is echt een hele enge nare gedachte.
En heeft de politie jou dan ook gerust kunnen stellen met de vragen die je bij hun terecht kwam?
Nou, eigenlijk niet. Het is in het weekend gebeurd en uiteindelijk op zondag bleven die dreigementen zo heftig worden dat op een gegeven moment de politie zelf zei van, nou weet je, we kunnen niet heel veel voor je betekenen, maar we komen toch langs. Dus de politie is die avond ook bij mij geweest en ondanks dat ze niet heel erg veel konden, het waren twee hele lieve dames. We hebben IP-adressen hebben we achterhaald, maar goed, dan hadden we zelf al wel gevonden. Toen dacht ik wel van, hey, stel dat hij nu langskomt, hè, want hij wist natuurlijk mijn adres, dan zit in ieder geval de politie hier. Dus dan laat hem maar komen, dacht ik toen eigenlijk. Zo van, nou, dan weet ik in ieder geval wie het is en dan stopt het. Alleen het enge toen was dat de hacker een berichtje stuurde van, goh, laat maar zitten, je bent al een internethit, je hoeft niet meer te betalen, ik laat je met rust. En dat was eigenlijk 2 uur voor zijn eigen gestelde deadline. Toen de politie dus al 1,5 uur bij mij thuis zat. En toen dacht ik wel, hey ho, zie jij dat de politie hier al zo lang is? En geef je daarom nu een soort van op, omdat je denkt van, oh shit, hier valt niks meer te halen, want de politie zit daar. En ik kan nu niet komen, want hè, ze zijn er. En vanaf dat moment verdacht ik eigenlijk iedereen in mijn eigen omgeving. Hè. In het begin, dan denk je misschien nog, het is een willekeurige cybercrimineel. Alleen op het moment dat iemand echt gewoon letterlijk, voor mijn gevoel, ziet dat de politie 2 uur bij me is. Toen dacht ik, er ligt iemand hier achter in de bosjes. Of hè, er zit iemand bij de overbuurman in huis die dit doet. En wat dus eigenlijk mijn grootste vijand op dit moment is. En dat heeft me wel heel erg lang achtervolgd. Omdat je op een gegeven moment gewoon bij niemand meer weet van, hey, is dit oprecht? Hè? Een berichtje van, hoe gaat het met je? Of vragen ze dit omdat ze er iets mee te maken hebben? En ik was... ben inmiddels wel weer. Maar ik was echt dat het iemand die heel erg goed van vertrouwen was. En dat is echt wel 1,5 jaar gewoon volkomen weg geweest. Omdat je bij iedereen denkt van, hey, heb jij er iets mee te maken? Of hè, je weet niet waar je het zoeken moet. En dat is echt heel naar.
Ja, want je kende de dader dan niet. Maar heb je enig idee hoe die dan bijvoorbeeld bij je terecht is gekomen?
Ja, inmiddels weten we dat natuurlijk, omdat het proces echt helemaal volbracht is. Ik ben ook aanwezig geweest bij alle zittingen. En uiteindelijk is het echt puur random geweest. Het is een hele jonge jongen. Hij was 23, of hele jonge jongen. Het is een jonge cybercrimineel volgens de rechter. Op zijn 23ste heeft hij dit toen bij mij gedaan. Maar eigenlijk zijn hele leven is hij al bezig met cybercriminaliteit. Hij is eigenlijk de bedenker van de marktplaatsfraude en de tikkiefraude. Dus dit is puur random geweest. Hij had een heel automatisch systeem lopen, 's nachts op zijn computer, waarbij hij zeg maar accounts kon vinden waarbij wachtwoorden gelekt waren. En bij de LinkedIn-lek van een aantal jaar terug is onder andere mijn wachtwoord gelekt, blijkt. En ik had overal dezelfde wachtwoorden. Dus met die gegevens is hij gaan kijken van, hey, welke accounts staan er nog meer op dit e-mailadres? Is toen terechtgekomen bij mijn Dropbox en dacht, hey, chantabel materiaal. Het was voor hem eigenlijk een soort van nieuw businessmodel, of zo noemde hij het ook letterlijk in de rechtszaak. Want Marktplaats had zijn beveiliging aangepast, dus dat leverde niet zoveel meer op. En hij had wel eens gehoord van afkersen met intiem materiaal. Dus hij dacht, nou ja, misschien dat dit mijn nieuwe winstmarge gaat worden. Dus het was voor hem echt zijn manier van geld verdienen. Dus het is echt een doorgewinterde cybercrimineel.
Maar als ik dan 3000 bitcoin, hoeveel was het in waarde ongeveer? In euro's?
Ik zit helemaal niet in bitcoins. Dus nee. Ik dacht, 3000 euro. Maar het bleek echt om naar miljoenen, geloof ik, te gaan.
Ja, maar het is niet echt realistisch ook.
Nee, maar goed, als jij jonge vrouw geen idee hebt wat bitcoins verder betekent.
Nee, precies.
Dan geloof je dat het gewoon 3000 euro zou zijn.
Ja.
Alleen op een anonieme manier, zeg maar.
Ja.
Maar goed, ik ging inderdaad natuurlijk kijken van heel 1 bitcoin, hoeveel is dat dan? Dus toen dacht ik al wel van, oh, dit is wel heel veel geld.
Is hij daar nog op teruggekomen?
Ja, daarna veranderden bedragen ook. Toen werd het inderdaad 250 euro en 100 euro om maar aan te tonen dat ik moedwillig was om te betalen, zeg maar.
Ja.
Maar goed, hij wou het liefst wel in bitcoins hebben, want het was dus niet traceerbaar, zeg maar.
Ja.
Maar ook zijn bitcoinadres werd, zeg maar, was niet herleidbaar naar een bankrekeningnummer of iets in die trant. Dus hij was echt heel lang...
Goed verstopt, zat hij.
Ja. En dat zei hij ook.
Ja, want hoe lang...
Nee,
zeg jij maar.
Hij zei zelf ook in zijn dreigementen van... Goh, ik werk via beveiligde verbindingen. Dus inmiddels weet je dat de politie niks voor je kan betekenen. En ik ben niet te herleiden, want ik doe allerlei dingen in landen zonder diplomatieke verdragen, zeg maar. Dus in dat opzicht wist hij heel goed hoe hij zich moest verbergen. En uiteindelijk is het ook wel echt inzet van natuurlijk Peter R. de Vries, die er echt al heel erg veel aandacht op gevestigd heeft. Maar uiteindelijk toch ook echt wel afdeling cybercrime in Alkmaar, die toch alle lof verdient. Omdat ze gewoon met een ander onderzoek hem op het spoor gekomen zijn. En uiteindelijk zijn daar bij inval heel veel simkaartjes gevonden. En 3 van die simkaartjes waren de nummers waarmee hij mij heeft afgeperst. Dus eigenlijk was mijn zaak een soort van bijvangst, noemen ze dat dan bij politie in een ander groot onderzoek. Maar wel een hele belangrijke bijvangst, omdat er afdreiging in het spel was. Waardoor ze hem dus echt zo lang mogelijk in voorarrest konden houden. En doordat afdreiging natuurlijk veel zwaarder bestraft werd destijds, in ieder geval als cybercriminaliteit, heeft hij echt 2,5 jaar gevangenisstraf gekregen.
Want hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd van de eerste berichtjes naar jou, of dat je Dropbox-account gehackt was, totdat die is opgepakt?
Het begon op 15 januari 2017. En uiteindelijk wist ik in augustus 2019 dat hij opgepakt was. Dus ik heb eigenlijk op een gegeven moment ook alle dagen maar geteld. Want ik heb natuurlijk gebruik gemaakt van mijn spreekrecht. Maar 582 dagen, ik moet altijd even nadenken, 582 dagen heeft het geduurd voordat ik zeg maar wist dat er iemand aangehouden was. Want ik mocht natuurlijk ook niet weten wie hij was voordat er echt een zitting plaatsvond. Ja. Vanwege privacy. Ja, dat vond ik heel moeilijk toen. Want ik dacht, jullie kunnen wel zeggen dat ik hem niet ken. Hij kwam uit de regio Den Bosch, dat mocht ik dan wel weten. Maar goed, ik heb natuurlijk best wel wat. Ik kom zelf uit Elst. Nou, dat is niet heel ver bij Den Bosch vandaan. Ik ben namelijk op school gezeten. Dus ik dacht, misschien ken ik hem even goed via, maar is dat voor de politie niet te herleiden? Dus die periode van weten dat er iemand aangehouden is tot de eerste rechtszitting, die vond ik misschien nog wel het heftigst. Omdat ik toen eigenlijk alleen maar aan het malen was van, wie ben je? En ken ik je echt niet? Of zeker omdat hij zo dichtbij woonde even goed.
Ja, want in je boek beschrijf je ook dat je heel veel, of dat je lang hebt gedacht dat je ex-vriendje de dader zou zijn.
Ja.
Hoe kijk je daar dan op terug, dat je daar zo stellig van overtuigd was?
Ja, ik had wel verschillende redenen, zeg maar, om hem te verdenken. Uiteindelijk heeft hij wel wat meer gekke dingen gedaan, waar ik ook in mijn boek over schrijf. En het was heel erg gek. Het gebeurde op 15 januari 2017. En ik had hem heel erg lang niet gesproken. Maar op 1 januari 2017 stuurde hij in één keer een berichtje van, gelukkig nieuwjaar. En dat vond ik heel gek. Ten eerste dat ik dat berichtje kreeg, vond ik al raar. Omdat ik zo lang niks van hem gehoord had. En 2 weken later begon het zeg maar allemaal. En ook in de periode dat die hack speelde, keek hij regelmatig op mijn LinkedIn. En vroeg hij van, hoe is het nou met je? En eigenlijk alles bij elkaar, gezien ook ons verleden, zeg maar, dacht ik, het klopt niet. Er is iets waardoor ik heel erg sterk het vermoeden heb dat jij hem bent. Ook omdat ik gewoon dacht, het moet iemand van dichtbij zijn. Dat hij zoveel informatie over mij persoonlijk had. Maar ook over Joost, over mijn vriend. Van waar die dan werkte en wat hij precies deed. Ik bedoel, hij heeft LinkedIn. Alleen wat op LinkedIn staat, dat doet hij niet, zeg maar. Dus het is heel gek dat de hacker dat wist. Dus zodoende had ik echt wel het idee van, het is iemand in mijn nabije omgeving. En als ik dan iemand zou moeten verdenken, zeker met die appjes voorafgaand, dan is hij het. Nu denk ik natuurlijk wel van, het is eigenlijk misschien heel lullig geweest dat ik het ook op die manier natuurlijk in mijn boek heb geschreven. Namen in mijn boek zijn wel anders als daadwerkelijke namen, zeg maar. Bewust ook wel voor gekozen. Ik heb hem alleen nooit verder een bericht gestuurd van, sorry voor mijn verdenking of iets in die trant, omdat het voor niemand te herleiden is naar wie deze ex dan zou zijn. Maar daar voel ik me af en toe best wel lullig over, inderdaad. Dat ik denk van, ik zat echt op het hele verkeerde spoor. Ja.
Kun je wat meer vertellen over het proces nadat de dader was opgepakt? Over de rechtszaak en hoe dat allemaal is verlopen?
Ja, dat vond ik heel erg spannend. In dat opzicht, ik heb nog nooit een rechtbank van binnen meegemaakt voordat dit hele proces begon. Dus het feit dat er uiteindelijk iemand opgepakt was, toen kwam eigenlijk pas alle... toen kwam de lading er echt wel uit, zeg maar. Heb ik ook echt het bureau volgens mij de eerste 10 minuten alleen maar zitten huilen. Niet omdat ik er niet blij mee was, maar gewoon puur toch alle spanning en alles wat er voorheen niet uitgekomen was. En het proces verder, ik vond het best wel heftig. Ik wist natuurlijk dat ik hem ging zien. Daar heb ik bewust voor gekozen, want ik wilde weten wie het was. En ik wilde hem ook heel graag vertellen wat hij mij heeft aangedaan. En dan niet alleen mij, maar ook gewoon mijn nabije omgeving. En natuurlijk is dat heel erg eng, want je zit een rechtszaak binnen, of een rechtbank binnenstappen, is al een bepaalde spanning, zeg maar. Zeker als je dan als slachtoffer komt. En op het moment, ik weet nog heel goed, de eerste proforma-zitting, was toen een proforma-zitting, om te bepalen of dat hij langer in voorarrest moest blijven. Dat was het moment dat ik dus wist wie het ging zijn. En mijn ogen waren eigenlijk alleen maar gericht op de deur waar hij uit zou komen. En ik had hem heel, ja, dat klinkt misschien gek, maar ik had hem heel groot gemaakt of zo. Want ik was echt heel erg bang voor deze jongen. Dus ik had een bepaald beeld bij hem. En toen die deur openging, toen dacht ik echt, ben jij het? Ben jij diegene geweest die mij dit gevoel anderhalf jaar lang heeft gegeven? Omdat ik zo ander type had verwacht, zeg maar, dan wat het was. En nou ja, ik kwam binnen en hij had zijn muts op en hij keek naar beneden. Dus echt goed kon ik hem nog steeds niet zien. Maar er waren natuurlijk mensen bij die hem schetsten. Gewoon, hè, zoals je op tv ziet. Ik bedoel, voor mij was dat best wel dat ik dacht, oh, zelfs die mensen zijn er. Want de zaak is echt wel heel erg groot opgepakt. En nou ja, dan begint dat proces. En dat was natuurlijk eigenlijk maar een hele korte zitting. Want zo'n proforma duurt inhoudelijk, wordt er verder niks besproken. Maar toen stond hij op en toen keek hij naar achter. En toen heb ik hem echt, nou ja, recht in zijn ogen aangekeken. En dat vond ik ergens heel erg eng. Want toen dacht ik, oh, woe. Niet dat ik hem eng vond. Want hij was echt al wel een paar gradaties gezakt of zo in mijn hoofd. Van hoe eng die was en hoe die uiteindelijk in het echt was. Maar wel dat ik dacht van, ja, jij, ondanks dat ik je nu niet eng vind, heb je me wel zo lang in je greep en in je macht gehad. En dat vond ik toch wel ergens ook alweer heel heftig. Dat ik dacht van, jeetje, ik weet nu wie je bent. Maar ja, wat nu, weet je? Ik bedoel, uiteindelijk volgde dan een heel proces. En daar heb je natuurlijk helemaal geen verstand van. Want nou, ik heb niks, geen verstand van rechten en rechtszaken en politieprocessen. Dus nou ja, uiteindelijk wordt dan de vraag aan je gesteld van, goh, hè, wil je gebruik maken van je spreekrecht? En voordat die vraag überhaupt gesteld was, was ik er stiekem thuis al aan begonnen. De dag nadat ik hem dus had gezien, ondanks dat ik wist dat het proces echt nog wel een half jaar ging duren. Omdat ik op dat moment zoveel in mijn hoofd had zitten, wat ik hem eigenlijk toen al wilde vertellen. Dat ik dacht, nou Nick, zet het op papier. En zeg ook wat je echt wil zeggen tegen hem. En nou, ik heb dat denk ik elke dag in die periode tot aan de zitting toe voorgelezen. Voor mijn moeder, mijn vader, vriendinnen, gewoon aan iedereen. Want ik gunde niet dat ik tijdens het voorlezen hem een, ja, dat hij zou horen dat het me echt heel veel deed of zo. Of ik wilde niet in huilen uitbarsten, zeg maar. Dus daar heb ik heel erg hard lang op geoefend. Ik heb uiteindelijk zelf nog moeten vragen of dat ik langer gebruik mocht maken van het spreekrecht. Want in principe heb je maar 10 minuten. En dat klinkt misschien heel erg lang, hè? 10 minuten praten als slachtoffer tegen je dader. Maar ik had hem zoveel te vertellen, dat ik dacht, ik wil alles vertellen. Ik kan niks schrappen en ik moet je dit vertellen. En dat is dan ook aangevraagd inderdaad bij de rechter. En dat mocht gelukkig. Dus ik heb volgens mij echt bijna 20 minuten heb ik gewoon, nou ja, aan één stuk mijn spreekrecht voor kunnen dragen. Maar of het echt bij hem binnengekomen is, het hele proces en alles wat hij al voor mijn zaak op zijn kerfstok heeft gehad, dat weet ik niet. Hij zegt natuurlijk dat hij er spijt van heeft en dat hij het heel erg vindt en noem maar op. Alleen als je dan gaat bedenken wat er evengoed nog gebeurd is in de tijd dat hij dus vast zat. Hè, zijn neefje heeft me nog dreigberichten gestuurd via Facebook van, ja, wat denk je wel niet, aandachtshoer en we gaan je nog een keer exposen. En je moet al die media niet opzoeken, want dat werkt alleen maar tegen je, want straks ben je nog een keer extra de sjaak. Dus toen dacht ik wel van, ja, als jij spijt betuigt, dan doe je dat waarschijnlijk nu alleen maar om strafvermindering te krijgen. En is dat echt niet omdat je zo oprecht bent naar mij toe. Zeker ook omdat ik natuurlijk het dossier heb mogen inzien vanuit de politie en vanuit het OM. Nou, daar zaten ook zijn afgeluisterde telefoongesprekken in. Ja, en daar zie je eigenlijk alleen maar dat hij heel erg baalt van het feit dat mijn zaak ook onder zijn naam gekomen is. Want hij heeft heel lang echt bewust nog ontkend dat het inderdaad, dat hij ook mij, zeg maar, als slachtoffer gemaakt heeft. Wat hij aangaf van, goh, hè, ken je, toen de politie vroeg, nou, ken je Nicky Jansen en noem maar op. Toen zei hij, ja, ik heb wel eens van haar gehoord. En ik begreep dat zij een boek heeft geschreven over een naaktfilmpje wat uitgelekt is. En ik vond het zo heftig. Hij zegt, dus ik ben gaan zoeken naar haar. Want natuurlijk was mijn naam te vinden in zijn Google-geschiedenis. Want hij heeft letterlijk alles gevolgd wat ik, zeg maar, gedaan heb qua media-aandacht en qua boek en noem maar op. En zijn antwoord daarop was van ja, nee, mijn zusje die heeft ook wel eens naaktfoto's gemaakt. En ik wil haar eigenlijk behoeden voor wat Nicky is aangedaan. Nou, dat heeft hij echt gewoon, volgens mij twee maanden heeft hij dat vol weten te houden. Totdat hij toch wist van, hé, ik kom hier niet onderuit en dit is, ze hebben waterdicht bewijs. Dus toen heeft hij zelf een verhoor aangevraagd en dat toch, toch bekend. Maar daarna inderdaad met zijn zus en met zijn moeder aan de telefoon gewoon, nou ja, zo lelijk gedaan, even goed nog. Van joh, het gaat er alleen maar om het geld en ik heb haar leven gemaakt, want anders had ze dit nooit kunnen doen. En de spijt, nee, dat kent deze jongen volgens mij echt niet. En toen ik dat natuurlijk allemaal gelezen had, toen ging ik ook best wel sterk mijn spreekrecht tegemoet, want ik wist dat hij daar gezegd had en ik wist dat de rechter dat ook zag. Dus met al die achtergrondinformatie, dat heeft er denk ik wel echt voor gezorgd dat ik ook zelf zo sterk, mezelf zo sterk voelde tijdens die zitting. Maar ik heb er evengoed natuurlijk gewoon wel echt met knik in de knieën gezeten, dat ik dacht van ja, hij zat letterlijk, nou, ik denk nog geen 4 meter naast me bijna. En als hij dus zeg maar weer naar zichzelf gebracht moest worden, dan moest hij achter mij langs. En dat vond ik wel heel heftig. Want ik dacht nog wel van ja, in mijn geval is het maar een uitgelekte naaktfoto. Maar als hier een meisje gezeten had en hij was bij wijze van spreken haar verkrachter geweest. Of hij had een moord begaan en jij zit daar als nabestaande. Maar ja, dan zit je echt wel heel erg dicht op elkaar. En ik denk dat je dan wel denkt van, oh jeetje. Het is wel heel confronterend om zo dicht naast iemand te zitten en ook nog eens achter je langs te voelen lopen of zo, zeg maar. Dus die zitting al met al, ja, ik vond het echt wel heftig. Ondanks dat ik heel erg sterk in mijn schoenen stond en sta, heb ik wel echt het idee gehad van jeetje, als je als 12-jarig meisje zoiets meemaakt, wat je natuurlijk heel erg veel hoort, hè, dan snap ik dat je dit niet kan handelen en dat je dit niet durft en dat je dit niet wil. Want het maakt echt hele diepe indruk.
En wat raad je dat soort meisjes van 12 aan om te doen dan, in dat soort momenten?
Nou ja, waar ik zelf heel erg voor sta, wat ook echt watgene is wat ik naar buiten wil uitdragen, en dat merkte ik zelf ook in mijn eigen proces, de schuld wordt heel vaak bij het slachtoffer neergelegd. Want jij hebt die foto gemaakt, of jij hebt dat filmpje ooit zelf gemaakt of gestuurd. Nou ja, dat klopt. Alleen je hebt er nooit voor gekozen om geëxposed te worden. Of dat er misbruik gemaakt wordt van dat filmpje. En ik denk dat dat iets is waar jonge meisjes en jonge jongens, hè, want jongens gebeurt het net zo goed als meiden, dat ze zich heel erg in die daderrol gaan voelen. Van, oh ja, ik durf niks te gaan doen, want het is mijn eigen schuld. Hè. Ik heb zelf dit ooit gemaakt of gedeeld. En om er dan over te gaan praten met iemand, hè, je ouders of een vriend of een vriendin of de politie, is natuurlijk best wel een stap. En als je die stap niet kan of durft te maken, dan zul je natuurlijk nooit bij een proces uiteindelijk uitkomen. Maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind, wat ik ze wil meegeven, is dat je niks verkeerd hebt gedaan zelf. En dat het heel normaal is om te experimenteren op dat vlak met die foto's en met die video's. Maar dat je wel echt over moet gaan praten met iemand. Weet je? Al is het alleen maar om dat taboe te doorbreken, wat ik heel erg graag doe en waar ik echt nu heel erg hard mee bezig ben, dat er makkelijker en normaler over gesproken wordt. En zelfs ik kreeg inderdaad het feit van, ja, maar Nick, had je ook maar niet zo'n foto of zo'n video moeten maken? Terwijl ik dacht, hallo, ik was 21 toen ik dat maakte. En weet je, al zou ik dat nog steeds doen, is het prima, want daar is niks mis mee. Alleen op het moment dat je misschien niet zo'n sterke thuissituatie hebt, of niet zo'n sterke vriendinnengroep, of er zijn al bepaalde dingen met je aan de hand, dan kan dit net de druppel zijn, waardoor je echt gewoon niet meer weet wat je met je leven aan moet. Ik bedoel, Onur, dat verhaal, dat jongetje, dat kennen we natuurlijk ook, hè? Die heeft zelfmoord gepleegd, hij werd al gepest, maar de naaktfoto die uitlekte, dat was de druppel. Je weet niet waar je naartoe kan. En ik heb dat zelf heel erg ervaren en daarom ben ik de strijd ook aangegaan, omdat ik niemand anders, en ik was zelf ook nog zwanger van ons dochtertje toen het gebeurde, ik gunde haar, maar zeker elk ander jongen en meisje, niet de strijd vooraf om dit te moeten meemaken. En ik heb daarin deuren geopend en dat was ook wel echt mijn doel en mijn insteek. Om los van dat taboe wat er gewoon af moet, want er is niks mis met foto's maken, om ook deuren te openen, dat het makkelijker wordt om een aangifte te doen. Dat je gehoord wordt, dat je niet de enige bent die dit meemaakt. Want al dit soort verhalen, weet je, we kennen het van bekende Nederlanders. Ik dacht ook, ja, ik ben geen Laura Pontecorvo, ik ben geen Patricia Pai, dus wat valt er te halen? Ik zal nooit slachtoffer worden van zoiets. Nou, ik ben eigenlijk het levende bewijs dat iedereen slachtoffer wordt van, kan worden van cybercrime, in welke vorm dan ook. En zolang zo'n verhaal niet naar buiten komt, dan denkt elke jongen, elk meisje of elke man of elke vrouw, ik ben de enige die dit meemaakt. Wat kan ik doen en waar moet ik heen? En dat is wat ik heel erg hoop te bereiken door het openlijk zijn van mijn verhaal.
Ja, dus ik vroeg of je echt wel een verandering hebt zien ontstaan sinds jouw delict en de tijd waar we nu in leven. Hoe mensen kijken naar sexting, sextortion.
Nou, ik denk het kijken naar, hè, de maatschappelijke veroordeling, die is er nog altijd. En die zal ook nooit helemaal weggaan. Maar wat ik wel ervaren heb, en wat ik dus vanuit mijn werk bij helpwanted.nl, waar ik heel veel slachtoffers spreek, wel merk, is dat het wat makkelijker is om naar buiten te brengen van, hey, ik zit zelf in zo'n situatie. Dus het taboe is er ietsjes af, maar nog lang niet waar we moeten zijn. Maar uiteindelijk, hè, wet en regelgeving, dat verander je niet heel snel. Dat is echt wel een langdurig proces. Maar er zijn zeker stappen gemaakt in wetgeving al, momenteel. Ik heb heel lang en heel vaak met Sven Koopmans van de VVD, die toen voor minister Dekker de Big Brother, het wetvoorstel van Big Brother eigenlijk, zo noemde hij dat, privacy onder burgers was dat wetvoorstel. Daar heb ik aan bij mogen dragen. En wat ik uiteindelijk wel een heel mooi compliment vond vanuit hem, want ook ik dacht van, ja, weet je, Nick, je kan wel voor verandering willen zorgen, maar kan je wel voor verandering zorgen, hè, politiek gezien? En wat hij heel erg duidelijk schetste, en wat voor mij ook wel de reden was waarvan ik dacht, ja, ik kan echt iets gaan betekenen, is dat hij zei, je bent mijn buurmeisje. Dus, hè, je bent een gezicht. En je bent niet alleen maar een anoniem verhaal van wat er gebeurd is. En jouw verhaal kan het verhaal van iedereen zijn. En uiteindelijk zijn we op die manier, zeg maar, echt gaan kijken van, joh, wat zou je als slachtoffer willen? Wat zou wenselijk zijn? En het grootste ideaal wat naar voren gekomen is toen qua plannen, is eigenlijk één loket. Waar, hè, wat je ziet bij bijvoorbeeld echt seksueel misbruik, wat Centrum Seksueel Geweld doet. Dat is natuurlijk overkoepelend. Daar zit een psycholoog, daar zit een politie en daar zit een arts. Dus daar hoef je eigenlijk als slachtoffer maar één keer je verhaal te doen. En alle instanties weten ervan en processen worden in gang gezet. En zoiets zou er ook heel graag moeten komen voor online seksueel misbruik. Dus, hè, de uitgelekte naaktfoto's, het exposen en eigenlijk alles wat daar aan verwant aan is. Ik weet dat dat echt niet over 3 jaar gerealiseerd is. Ik bedoel, we zijn nu 3 jaar verder. Maar ik weet wel dat er heel veel gemeenten zijn, en zeker in Amsterdam, waar ze nu ook echt daadwerkelijk aan het kijken zijn, is het haalbaar om bij CSG ook een stukje online om te gaan brengen. En los daarvan zijn natuurlijk wel wetgevingen veranderd als, hè, de wraakpornowet die er momenteel is. Het sekschatten strafbaar stellen. Dus er zijn echt wel heel erg veel dingen in gang gezet. Ik zou echt niet zeggen dat dat komt door mijn verhaal. Maar ik heb wel eervolle vermelding gekregen vanuit ook minister Dekker van, goh, na aanleiding van jouw verhaal en met de gesprekken die je gevoerd hebt, zijn we gekomen tot, hè, tot dit voorstel wat er nu ligt. Dus ja, daar ben ik natuurlijk heel erg trots op dat dat evengoed al wel allemaal in werking is gezet. Maar we zijn er nog lang niet. Dat mogen duidelijk zijn.
En heb je nu ook veel contact met andere slachtoffers?
Grappig dat je dat vraagt. Want dat is echt iets wat heel veel mensen, en zeker ook journalisten of wie dan ook vraagt, van, oh, dan heb je zeker heel veel contact met andere slachtoffers. Kan ik eigenlijk vanuit twee punten antwoord op geven. Vanuit mijn eigen persoonlijke verhaal, nee. Ik spreek niet met andere meiden, jongens die dat meegemaakt hebben. Het is niet omdat ik het niet wil. Maar ja, ik weet niet, je zoekt elkaar op een of andere manier niet op. Ik heb in het begin wel met Lara Pontecorvo contact gezocht. Omdat zij natuurlijk toch, hè, de bekende dame is die ervaring heeft met dit soort problematiek. Maar met haar ben ik nooit uiteindelijk echt in contact gekomen. Dus dat vond ik ergens toen heel erg jammer. Maar als ik deze vraag moet beantwoorden vanuit mijn werk bij helpwanted.nl, dan is het, ja, daar spreek ik dagelijks slachtoffers, ouders of andere zorgprofessionals die te maken hebben met deze problematiek. En in principe doe ik de hulplijn niet onder mijn eigen naam. Ik heet daar Sasha. En dat is meer omdat je echt al hele heftige dingen meekrijgt van slachtoffers. Maar ik merk wel op het moment, zeker in een telefoongesprek, als je een telefoongesprek hebt, op een gegeven moment stopt het vanuit het slachtoffer. En dan komt er niet meer informatie los. Terwijl je aan alles proeft, er zit meer. Er is meer wat zij of wat hij wil vertellen. Maar het komt niet naar boven. En op zo'n moment, dan vertel ik inderdaad van, nou, hè, ik heb opgenomen met Sascha. Mijn naam is eigenlijk Nikki. Ik heb dit en dit zelf meegemaakt. Ik wil je heel graag ook vanuit die hoek helpen. En ik snap dat je het moeilijk vindt om het te vertellen. Maar ik weet wat je doormaakt. Ik weet wat je voelt. En ik weet in wat voor situatie je nu zit. En dan merk je wel dat er heel veel meer uitkomt. En dat is ergens iets wat ik heel erg mooi vind. Dat je toch inderdaad, hè, als dame met dezelfde ervaring, wel het gesprek op een andere manier kan aangaan. Omdat ze zich echt niet hoeven te schamen bij jou. Want je bent dan in één keer niet alleen maar die hulpverlener, maar je staat op een soort van gelijk niveau, omdat je inderdaad echt weet wat ze voelen en wat ze meemaken. Nu is het natuurlijk voor iedereen anders en iedereen ervaart het anders. Dat wil ik wel meegeven. Maar als ik kijk naar, hè, ik heb een aantal slachtoffers vanuit Help Wanted die hebben aangegeven van, goh, ik wil heel erg graag gewoon eens een keer met je appen, hè, als het moeilijk is of iets in die trant. In het begin heb ik dat wel wat afgehouden, omdat ik dacht van, ja, ik moet mijn werk van Help Wanted en mijn eigen verhaal los blijven zien. Maar dan komt toch uiteindelijk het feit naar boven waarvoor ik het allemaal ben gaan doen. Ik wil die slachtoffers helpen. En als ik ze help dat ze een keertje 's avonds of als ze naar school moeten, hè, naar een vakantie waarin iets is gebeurd, even een appje willen sturen. Ja, en ik kan je helpen door te luisteren en door iets terug te zeggen. Heel graag. Dus dat merk ik wel. Dat ze inderdaad echt gericht gaan vragen van, goh, is Nikki er? Of mag ik Nikki wat vragen? En daarom heb ik een aantal slachtoffers wel ook persoonlijk, nou ja, naast Help Wanted contact mee. Omdat het voor hun heel belangrijk is en het voor mij zeg maar een kleine moeite is, maar wel heel dankbaar en eervol om ze zo te kunnen en te mogen helpen.
Ja, heel mooi. En je hebt ook een boek geschreven. Kun je daar wat meer over vertellen en ook hoe dat is ontvangen?
Ja, mijn boek was eigenlijk een soort van het eerste stuk in het hele proces, zeg maar. Nadat het vaak liep bij de politie eigenlijk. Want mijn boek is uitgekomen op 28 juni 2018. En toen wisten we dus nog niet wie de dader was. Dus het is eigenlijk een soort van getuigenschrift, zeg maar. En mijn boek is eigenlijk naar buiten gekomen als in van een handboek met mijn verhaal. Want ik wilde dat mijn verhaal naar buiten kwam, zoals het echt is gebeurd. Maar ook een handboek voor ouders, voor andere slachtoffers en voor docenten. Van wat moet je met deze problematiek en hoe groot is die problematiek? Dus er staan ook echt cijfers in van, joh, hè, hoe vaak komt het nou voor? En komt het vaker voor bij jongens en bij meiden? En ik wilde ook wel dat het echt iets toevoegde in de zin van professionals aan het woord laten. Dus hè, Sven Koopmans inderdaad van de VVD als politicus is aan het woord. De cyberspecialist aan het woord. Nou, onze advocaat die richt zijn blik zeg maar, op het juridische aspect. Dus het is meer dan alleen maar mijn verhaal. En dat was het eigenlijk wat ik naar buiten wilde brengen. Omdat ik iets na wilde laten van, oké, okay, Nikki de verhaal. Wat kan je doen qua tips en tricks als je in een soort gelijk verhaal zit? En wat zeggen professionals? Wat is hun kijk op dit hele verhaal? En dat er zoveel media-aandacht voor zou zijn, had ik op voorhand echt niet kunnen bedenken. Best wel een beetje overrompelend was ik daar ook wel door. Dat ik dacht van, jeetje, het is blijkbaar echt heel erg bijzonder dat ik als slachtoffer naar buiten kom met mijn hele verhaal. En dan dus ook een boek er zeg maar over schrijf. Dus het is heel goed ontvangen. En nog steeds, hè, op lezingen waar ik, of tenminste op congressen of waar dan ook waar ik spreek, is het altijd nog het feit van, joh, nee, ik heb je boek gelezen, of ik wil je boek graag lezen. En als ze hem gelezen hebben, het is best luchtig geschreven. En weet je, zo praat ik over, maar zo is het verhaal ook geschreven. Het is heftig, maar het is geen boek, en dat wilde ik ook niet, waar je niet doorheen komt omdat de stof of de materie zeg maar zo heftig is en je zo meegetrokken wordt in mijn verhaal. Dat word je wel, als ik alle recensies mag geloven en dingen wat mensen tegen me zeggen, maar wel op een prettige manier zeg maar. Dat je erin zit en dat je het niet weg kan leggen omdat je graag wil weten hoe het afloopt, maar ook wel dat je denkt, oh jeetje, als ik toch in haar schoenen zou staan, ik voel bijna alsof ik het echt maar echt meemaak. En het was best wel ook persoonlijk spannend, omdat nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar over mijn verhaal. Ik bedoel, ik moet ook aangeven hoe die foto's en video's tot stand gekomen zijn. En nou, mijn relatie met Joost en ook mijn relatie met mijn ex, die ik natuurlijk een tijdje verdacht heb. Dus het is best wel een soort van open, nou, het is echt een open boek over mijn leven geweest tot dat moment. En dat vond ik eigenlijk misschien nog het meest spannendste. Niet zozeer het verhaal op zich, maar meer inzicht geven in van, joh, wie is Nikki nou eigenlijk? Want ik wilde voorkomen dat ik eigenlijk bijvoorbeeld al een stempel kreeg van, oh, dit is zeker zo'n losbondig type wat op de negen al met jongens of zo bezig was. Alles behalve, ik heb topsport turnen gedaan tot mijn 14e. Dus mijn leven bevond zich in een turnhal en was helemaal niet met jongens bezig. Maar dat vond ik wel allemaal puzzelstukjes die ook bij het verhaal hoorden. Omdat dan dat vooroordeel van hè, dat jonge meisje wat al heel jong met jongens bezig was, dat ging niet op. En nou ja, heel veel vooroordelen wilde ik wegnemen en die kon ik ook wegnemen door eerlijk te zijn over wie ik ben en hoe mijn leven hiervoor zeg maar geweest is. En dat vond ik eigenlijk het engste, om dat zo echt letterlijk, nou ja, open en bloot in de boekhandels neer te leggen. Nou.
Ja, Nikki, ik heb het dit weekend gelezen en ik vond inderdaad, je wordt echt helemaal in het verhaal gezogen. Erg goed geschreven. Ja, vooral de momenten waar ik wel me in kon verplaatsen, wat het me heel moeilijk zou lijken, is dat je bijvoorbeeld naar je werk moet gaan en dan moet vertellen inderdaad dat mogelijk ja, die naaktfoto op internet komt te staan. Zou je misschien een beetje daarin kunnen meenemen? Hoe ervaarde jij dat?
Ja, dat is misschien ook inderdaad wel een van de heftigste dingen. Hoe ik dat zelf ervaren heb. Ik was het gezicht van het bedrijf. Ik werkte in de horeca, dus ik had veel al en mannelijke collega's en ook mannelijke klanten, zeg maar, waar ik naartoe ging. In de horeca, dus nou ja, dat is natuurlijk sowieso altijd al wel een beetje gezellig, losbandig en noem maar op. Maar dat was niet het eerste waar ik aan dacht. Toen die foto online stond op Dumpert en op mijn eigen profiel, toen dacht ik wel van, oh ja, shit, dit is voor iedereen toegankelijk. Alleen ik kreeg in die nacht, dat het gebeurde, al wel een privéberichtje van een manager uit een andere regio met de tekst lekker videootje. Die vond ik heel onpasselijk, dat ik dacht van, oké, het was voor niemand bedoeld, maar eigenlijk al helemaal niet voor iemand binnen het bedrijf waar ik voor werkte. En dan had ik ook niet gehoopt of verwacht dat ik zo'n reactie zeg maar terug zou krijgen. Maar pas inderdaad toen ik op Dumpert stond, toen ben ik mijn eigen manager gaan inlichten. En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik dat moest gaan doen. Want ten eerste moet je gaan vertellen tegen je baas dat je in je privé-tijd wel eens een foto of een videootje hebt opgenomen. Nou ja, je wil het überhaupt niet met seks of je eigen privé hè, over, met je baas hebben. Dus laat staan dat je moet gaan vertellen dat die video ooit gemaakt is. Dan moet je ook gaan vertellen dat die in verkeerde handen terechtgekomen is. En dat hij dus eigenlijk al door 64.000 mensen gezien is in 10 minuten tijd. En dus ook inderdaad toegankelijk is voor nou ja, iedereen. Dus ook mijn klanten. En dat belletje vond ik heel moeilijk. Dat heb ik gedaan net voordat de politie bij mij binnenkwam. Dus ik had gelukkig ook een reden om eigenlijk heel snel wel weer op te hangen. En zijn reactie was ergens heel fijn. Hè? Hij zei, oh wat erg. En ja, ik snap dat je de komende weken, want het was op een zondagavond. Hij zegt, ik snap dat je er morgen niet bent. En hè, neem de tijd die je nodig hebt om het offline te krijgen en om het een plekje te geven. Maar hij zei ook meteen, zorg er wel voor dat het niet gelinkt wordt aan ons bedrijf. En dat vond ik op dat moment niet eens zo heel erg heftig. Maar toen ik er later over na ging denken, dacht ik wel van, ja, maar wat denk je nou? Denk je nou dat het niet, dat ik al niet alles wat in mijn macht en in mijn kunnen ligt aan het doen ben om het offline te halen? En om te zorgen dat het zo min mogelijk herleidbaar is naar mij, want mijn naam stond gelukkig nergens bij. En dan gaat hij ook nog eens vragen van, ja, betrek het niet op het bedrijf. Wat ik zakelijk gezien ook echt wel snap, maar wat ik op dat moment niet had willen horen, zeg maar, omdat je eigenlijk alleen maar hoopt dat iemand er voor jou is en het voor jou heel erg vindt. Nou ja, ik ben inderdaad de eerste week niet naar kantoor gegaan, omdat ik dacht, kan het niet. En ik kon ook echt niet, omdat ik alleen maar bezig was met gesprekken met mijn advocaat en met de politie. En nou ja, ik moest overal naartoe. Maar ik wilde na een week wel ook weer het oppakken, omdat ik dacht van ja, Nick, je leven gaat wel door, weet je. Je bent inmiddels van het internet af. Je zit nog wel in een heel proces. Maar dat kan nog weet ik veel lang duren. En wat ga je dan doen? Weet je? Je kan niet al die tijd maar je verschuilen in huis. Al wilde ik dat op dat moment wel het liefst. Dus inderdaad, toen ik de eerste dag weer naar kantoor ging, dacht ik, nou ja, wat zal ik doen? Zal ik de vergaderruimte inboeken en maar gewoon een presentatie geven over hetgeen wat er gebeurd is? Dat iedereen het in één keer weet. Of ga ik er niks over zeggen en wacht ik tot mensen bij mij zeg maar komen met mijn verhaal. En nou ja, vergaderruimte afhuren, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik heb er wel bewust voor gekozen om in de teammeeting meteen te zeggen van, nou jongens, waarschijnlijk hebben jullie het allemaal al doorgestuurd gekregen of zelf gezien. Maar dit is er gebeurd. In deze situatie zit ik momenteel. Ik vind het heel erg, ik vind het heel heftig. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval op het moment dat je hem nog een keer doorgestuurd krijgt, ook iets terugzeggen van, joh, is niet oké, heeft ze niet gewild. En in ieder geval het videootje of filmpje niet bewaren. Wat ik er wel altijd nog steeds bij zeg, weet je, het was een filmpje in lingerie voor de spiegel, dat ik zei, hey boef, schiet je wel een beetje op, ik wacht op je. Dus natuurlijk materiaal wat je niet naar buiten wil hebben. Maar het was nou ook weer niet zo heftig dat je denkt, oh, dit mag en kan echt helemaal niemand zien. En ik denk dat dat er mede voor gezorgd heeft dat ik op die manier voor een tweede keer met mijn billen bloot durfde te gaan door openlijk te zijn over het verhaal. En zo heb ik het ook altijd maar gebracht. Ook naar mijn collega's toen die tijd van, ja, weet je jongens, of ik nou in het strand op mijn bikini lig, of je ziet zo'n fotootje waar de boodschap misschien wel iets erotischer is dan een normale strandfoto. Maar je ziet hetzelfde, weet je wel. Dus dat in mijn achterhoofd houden, heb ik ook maar gedacht van, ja, weet je, het was een mooi filmpje, je zag er goed uit, dus doe ermee wat je ermee wil doen. En het is mijn intentie nooit geweest om het zo groot te maken, zeg maar. En dat heeft me wel geholpen. Totdat ik uiteindelijk natuurlijk weer ook, nou ja, op pad moest voor mijn werk. Dus echt weer klanten gaan bezoeken. En toen dacht ik wel, oké, ga ik nou vertellen wat er allemaal gebeurd is? Maar dat hoefde eigenlijk niet. Want het eerste wat opkwam was, joh Nick, wat heftig. Wat is er allemaal gebeurd? En dan denk ik maar, ja, weet je, liever zo. Als dat ze het wel weten en er niks over zouden zeggen. Want dat zou ik echt wel heel veel moeilijker vinden.
En ja, Dumpert speelt toch ook best wel een grote rol in dit hele verspreiden van de video. Mm-hmm. Hoe erg... Maar kan je eens kort meenemen in hoe dat is gegaan, de rechtszaak tegen Dumpert, en of ze wilden niet meewerken met het snel offline halen van de video. Kan je eens kort misschien meenemen in hoe dat is gegaan?
Ja, nou ja, het stond natuurlijk in principe alleen nog maar die nacht op mijn Facebook, 3 minuten dat filmpje. Dus ik heb het tot dat moment eigenlijk best wel klein kunnen houden. 4 nachtelijke Facebook vrienden hebben het gezien. Maar toen inderdaad de dreiging kwam van, joh, onder andere op Dumpert, toen dacht ik, oké, ho, als je het op Dumpert gaat plaatsen, dan is de kans vrij groot dat het gewoon niet meer tegen taal is, omdat iedereen het inderdaad kan zien. Dus nou ja, wij hebben meteen, Joost en ik hebben meteen geprobeerd Dumpert te contacten. Ze hebben een mobiel nummer op hun website staan, die je echt, echt goed moet zoeken, want anders vind je hem niet. Maar goed, we hadden hem gevonden. Het was op zondag, dus uiteindelijk voicemail ingesproken, want er nam niemand op. En daar inderdaad toegelicht van, joh, dit is de video, wordt aangeboden, plaats het alsjeblieft niet. Dat was denk ik rond het middaguur, rond een uurtje of 3 dat het was. En uiteindelijk, nou, het nummer van die hacker weer geblokkeerd, dus daar hoorde ik niks van. Totdat ik inderdaad om 5:30 s'avonds een berichtje kreeg van, hey Nick, je staat op Dumpert. Nou, eerst geloofde ik het niet, dat ik dacht van, huh, hoezo sta ik op Dumpert? Nou ja, ik ben gaan kijken en ja, ik opende de homepage en toen stond het inderdaad op nummer 1 in de categorie toppers. En dat was het moment dat ik dacht, oké, nu weet ik echt niet meer wat ik kan doen om het te stoppen. En ben ik inderdaad voor iedereen half naakt te zien. We hebben toen meteen, nou ja, ik denk zonder te overdrijven, 30 keer gebeld naar datzelfde nummer, maar zonder succes. WhatsApp-berichtjes gestuurd, geen blauwe vinkjes, dus dat leverde ook niks op. Mailadres nog gevonden, ook nog geprobeerd. Nou ja, uiteindelijk gewoon echt geen respons. Maar dit was natuurlijk allemaal die zondagavond, dus ik kon toen verder ook niet echt schakelen. En toen die maandagochtend heb ik Peter R. de Vries gemaild van, joh, hè, dit is het verhaal, wat kan ik doen? En die zei inderdaad meteen advocaat in de arm nemen om in ieder geval Dumpert te sommeren om het filmpje te verwijderen. En toen dacht ik ergens, jeetje, moet je zoveel moeite doen als slachtoffer om een videootje eraf te krijgen waar jij zelf nooit toestemming voor gegeven hebt? Natuurlijk wel meteen ook afvragen van, ja, een advocaat, bedoel, hoe gaat dat proces en wat gaat dat allemaal kosten? Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan, want het filmpje moest er gewoon af, dus ik had geen keus. Hebben we diezelfde dag inderdaad nog een sommatiebrief laten sturen. Hebben ze niet op gereageerd en ook niet op gehandeld eigenlijk. Is een tweede sommatiebrief achteraan gegaan. Weer geen reactie. Maar uiteindelijk inderdaad tussen dinsdagnacht en woensdagochtend is het videootje eraf gehaald. Toen de teller dus bijna op 1 miljoen views stond. Nou ja, en toen kwam eigenlijk voor ons het tweede. Weet je, het filmpje was eraf. Maar Dumpert had en heeft uploadgegevens. Dus ik wilde ook weten, of wij wilden weten, wie de uploader geweest is. En dat hebben we ook gevraagd, of ze dat vrij wilden geven. Wilden ze ook niet. Tenminste, er kwam eigenlijk ook geen reactie op. En toen heeft Peter eigenlijk geadviseerd van, luister, dit is de werkwijze van Dumpert, hè. Zo werken ze. Omdat ze weten dat niemand doorpakt. Ik bedoel, Dumpert zal nooit voor het gerecht gesleept worden. En dat vond ik nogal, dat ik dacht, ja, kan ik niet laten gebeuren. Weet je, we zijn nu al zo ver. We hebben Royce en Super heeft die brieven geschreven. En we hadden eigenlijk alles al klaar liggen om inderdaad te gaan vorderen dat ze die uploadgegevens vrijgeven. Zelfs de politie heeft dat mailtje nog eens bevestigd. Van, goh, zouden jullie alsjeblieft deze gegevens vrij willen geven of aan hen of aan ons? Want dan kunnen wij verder met het onderzoek. Hebben ze ook nooit gehoor opgegeven. Dus toen hebben we inderdaad een kort geding voorbereid. Eigenlijk het hele dossier was klaar. We moesten de verhinderdata opvragen bij Dumpert. Dat is toen die kant op gegaan. En op dat moment hebben ze aangegeven, nou weet je, we geven de uploadgegevens vrij. Maar dat doen we inderdaad alleen in een procedure, tijdens een kort geding. En dan zullen we geen bezwaar maken. Dan zullen we het dan voor jullie, aan jullie overhandigen. Dus nou, prima hadden we opgesteld. En uiteindelijk hebben ze toen toch vrijwillig de gegevens aan de politie toegestuurd voor het onderzoek, maar niet aan ons. En wij hadden inmiddels natuurlijk ook een privédetective. Ja, natuurlijk, dat klinkt heel gek, maar we hadden inmiddels ook een privédetective die voor ons het internet opspoorde naar het videootje. Maar die dus ook inderdaad het onderzoek gestart was. Dus daarvoor wilden we ook die uploadgegevens hebben. Want we wisten, als het bij de politie ligt, dan gaat het in het dossier en dan ligt het bij hun in het onderzoek. Maar dan komen wij er pas achter op het moment dat iemand gevonden is. Dus toch hebben wij voortgezet om dat kort geding te voeren. En toen volgde er evengoed nog wel een gesprek. Daar vroeg Dumpert om. Dus hebben we nog een persoonlijk gesprek gehad met de advocaat van Dumpert en met Joris, de directeur van Dumpert. En dat was op dezelfde dag als het filmpje van Patricia Pai naar buiten kwam. Tenminste, toen was er al in de pers van, goh, het filmpje van Patricia Pai wordt aangeboden en noem maar op. En dat gesprek, dat ging eigenlijk helemaal niet. Ja, ze hadden spijt en het had nooit mogen gebeuren. En hij is er tussendoor gevloept. En, hè, sorry, en ook dat we niet gereageerd hebben, maar het was in het weekend en dan werkte er niemand. Dat was eigenlijk waar ze zich steeds achter verscholen. En wij hadden natuurlijk de argumenten van, ja, maar hoe kan het dan dat het videootje uiteindelijk dinsdag op woensdagnacht verwijderd is als er niemand werkt, 's avonds of 's nachts, weet je? Dus het klopte niet, het verhaal klopte echt niet. En uiteindelijk vertelden ze nog van, na dat filmpje van Patricia Pai hebben wij ook aangeboden gekregen, maar wij zullen dat nooit plaatsen, want we hebben ook een moreel belang. En we waren de deur nog niet uit bij Royce toen. En waar werd het filmpje van Patricia Pai als eerste geüpload? Op Geen Stijl. En Geen Stijl is onderdeel van Dumpert. Dus met die samenloop van omstandigheden wist ik, elk woord wat hier door deze twee mannen gezegd is, is gewoon permanent niet waar. Toen hebben we met Royce afgesproken van, oké, wat gaan we doen? Hè? Gaan we verder? Gaan we het proces voeren, ja of nee? Want natuurlijk word je weer voor kosten gesteld. En wil je dat? Wil je überhaupt weer zo'n lange adem hebben om die hele procedure aan te gaan? En ik dacht alleen maar, ja, weet je, ik heb aan de ene kant nog die snuit voor die dader, dus ik zit toch nog helemaal in deze molen. En ik wil van Dumpert gewoon eigenlijk een soort van de gerechtigheid dat ik inderdaad, dat zij niet juist gehandeld hebben, dat het niet mijn schuld geweest is. Maar ook voor anderen in de toekomst, dat als zij op Dumpert staan, dat er een uitspraak is van een rechter waarin aangewezen wordt dat Dumpert verantwoordelijk is voor alles wat op hun site komt. Want daar verschuilen ze zich tot nu toe onder, of tenminste tot onze zaak onder, dat zij geen redactie hebben. Dat alles wat je plaatst, dat online terechtkomt. Nou, we hadden natuurlijk al lang met een stom Bert en Ernie filmpje geprobeerd of dat echt zo is. Hè? Een Bert en Veer Ernie filmpje geüpload. Nou, die stond niet op die site. Dus er wordt gefilterd. Er wordt zelfs een titel aangegeven en er wordt een Dumpert logootje ingeplakt. Dus er zit wel degelijk een redactie. Dus nou, uiteindelijk was dat kort geding in Amsterdam. En dat vond ik misschien nog wel een heftiger proces of zo dan echt tegen mijn dader. Want dat was natuurlijk heel duidelijk. Ik ben slachtoffer, hij is dader. En hier was het echt een gevecht tussen twee advocaten die voor beide partijen het beste, zeg maar, wilden. En Dumpert kent geen genade. Ik bedoel, in de tussentijd hebben ze evengoed nog een filmpje van Peter, die bij Jinek zat, waarin hij over onze zaak vertelde, hebben ze geüpload dat Peter zogenaamd aan liegen was, omdat wij gezegd hadden dat we ook gemaild hadden op voorhand. En dat was natuurlijk alleen maar een voicemailbericht. Dus in dat opzicht maakte hun het echt niks uit of ze me nog een keer zouden schaden, ja of nee. Want elke Dumpert-reaguurder wist precies over welk filmpje dat ging waar Peter het destijds over had. En er kwam weer het Heepoef filmpje, werd het eigenlijk genoemd. En mijn naam kwam weer terug naar boven en er werd weer geld geboden. Dus in dat opzicht was ik best wel bang voor Dumpert. Dus mijn verhaal heb ik eigenlijk in de procedure van Dumpert al één keer gedaan. In de Linda, in de Shame, Shame, Shame editie toen. Naar aanleiding van Patricia Pai ook. Maar dat heb ik dus ook gedaan onder pseudoniem Sasha. Omdat ik niet wilde dat Dumpert mij kon pakken op het feit van dat ik zelf de media ging opzoeken. Dat heb ik later natuurlijk geheel losgelaten toen uiteindelijk die uitspraak er was. En uiteindelijk heeft Dumpert voor de zitting al wel een deel van mijn schadevergoeding die we, zeg maar, voor dit hadden betaald. De inkomsten die ze die avond gehad hebben van onder andere dat filmpje, zeiden ze. En uiteindelijk hadden wij ook natuurlijk onze proceskosten daar neergelegd om vergoed te krijgen. Nou, de rechter heeft ons gelijk gegeven dat Dumpert inderdaad onrechtmatig gehandeld heeft. Dat zij verantwoordelijk zijn. En hè, dat was dus een hele mooie uitspraak. Maar dat het gedeelte van de proceskosten ook vooral verhaald moest worden op de echte dader. En niet zozeer op Dumpert. Dus ze hebben een deel betaald wat ze dus van tevoren al betaald hadden. En dat was voldoende voor de rechter. Maar daar ging het me eigenlijk helemaal niet om. Het ging me vooral om het stukje gerechtigheid. En in de toekomst voor anderen dat het makkelijker moet worden om beelden offline te halen.
En is dat nu zo? Is dat makkelijker?
Ja, er is dus inderdaad een uitspraak van de civiele rechter geweest dat Dumpert verantwoordelijk is voor. Dus op het moment dat het zou gebeuren, dat jouw filmpje daar onrechtmatig geplaatst wordt, dan hoef je eigenlijk alleen nog maar te verwijzen naar onze uitspraak. En dan hoef je geen procedure zelf meer te voeren, zeg maar.
Ga je nu zelf ook anders om met digitale veiligheid?
Heel lang heb ik niks meer gehad. Ik was echt wel een soort van verslaafde op Instagram, Facebook, Twitter, noem het allemaal op. Ik heb het eraf gegooid in de periode nadat dit zeg maar allemaal gebeurd is. Maar na een jaar dacht ik wel van oké, Nick, laat je dit even goed ook nog afpakken door een gek die ja, dit geflikt heeft. En toen dacht ik nee, dat zou eigenlijk heel erg raar zijn. Weet je, het was een incident, dit is gebeurd. Ik let wel heel erg op met wat ik zeg maar deel en voor wie ik wat deel. Maar ik ben wel weer terug te vinden op social media, omdat ik het gewoon te leuk vind. Maar wel voorzichtiger geworden inderdaad met wat te delen en naar wie je wat stuurt. En natuurlijk beveiliging. Beveiliging is alles nu, dus daarin ben ik wel echt heel voorzichtig.
Oké, ja, ik denk, dankjewel voor je verhaal. Ik denk dat we een einde aangaan, mee gaan stoppen met de aflevering. Mm-hmm. Anders wordt het misschien
te lang
voor mensen een spanningsboog, niet zo lang misschien. Wil jij nog wat vragen, Joël?
Ik denk dat eigenlijk alle vragen die ik in ieder geval wilde stellen, wel dat die wel zijn beantwoord. Ja, misschien tenslotte nog waar je dan nu mee bezig bent of... Of je nog een laatste boodschap hebt voor de luisteraars?
Tuurlijk. Wat ik momenteel heel erg veel doe is voorlichtingen geven. Hè, op gebied van mediawijsheid, maar ook echt een stukje online veiligheid. Natuurlijk over sex en sextortion. Dat doe ik namens helpwanted.nl, maar ook namens mijn eigen bedrijf. Ik heb een website waar onder andere ook een brief aan jou te vinden is. Dus mocht je zelf slachtoffer zijn of geweest van online seksueel misbruik, wil ik je die heel graag laten lezen. Het is echt een persoonlijk en openhartig woordje van mij richting jou. En je vindt ook een brief aan daders. En ik wil eigenlijk de luisteraar hier wel meegeven om die toch nog eens na te lezen. Ook al ben je hopelijk geen dader of word je geen dader. Ik denk dat het goed is om te weten wat online misbruik met iemand doet. En of dat nou gaat om een naaktfoto of een nepprofiel wat je aanmaakt voor iemand anders. Het richt echt heel veel ellende aan voor iemand. En ik zou jullie allemaal willen adviseren om die brief in ieder geval te lezen. Zodat je weet, als er iemand naar je toe komt of in je eigen omgeving die zoiets meegemaakt heeft, dat je weet wat ze doormaken en hoe je ze kan helpen. En die brieven vind je op www.nickyliejansen.nl.
Ja, we zullen de link ook onder de aflevering zetten. Ik heb hem zelf ook gelezen inderdaad. En nou ja, wat je zegt. Ik vond het maakte wel...
Ja, beste luisteraars. Het was hem dan. Aflevering 1 van seizoen 2. We willen Nicky bedanken voor haar tijd. En het verhaal dat zij heeft verteld. Enorm indrukwekkend en inspirerend ook. We hebben nog een leuke winactie tenslotte. Want het boek van Nicky Lee kunnen jullie winnen. Hou onze Instagram in de gaten. En binnenkort zullen wij de winactie online plaatsen. En voor het boek van Nicky zelf kan je naar haar website. Of je kan hem kopen op bol.com. Ja, dat was hem dan jongens. Tot snel. Fighting people for the worst criminal, multinational killing.